Welkom bij de F1 Vandaag van maandag 22 april. Mijn naam is Sebastiaan Bakker. Met mij in de studio hoofdredacteur Tim Kraai. En ja, virtueel aanwezig op weer een hele spannende nieuwe locatie zie ik F1-purist Gander Bronckhorst. Mannen, welkom in deze uitzending. Vorige week zaten we hier rond hetzelfde tijdstip, hadden een opname voorbeschouwing van de Grand Prix van China. En ja, jullie waren beide niet al te enthousiast en voorspelden een saaie race. Zeg het maar, is dat ook geworden?
Nou, volgens mij zei Tim dat hij het juist wel een heel leuk circuit vond. En dat hij wel verwachtte dat er toch altijd wel leuke races gereden werden. Volgens mij, dat herinner ik me ervan. Maar misschien heb ik het helemaal verkeerd.
Ja, er stond me ook iets van bij hoor. Maar er worden hier wel vaker woorden in de mond gelegd.
Wellicht dat ik dan iets te lang ben blijven hangen in de negatieve vibe van Gander over deze Grand Prix. Gander, jij was erg negatief. Laat ik dan met jou beginnen. Hoe vond jij het?
Nou, dat is natuurlijk ik vind het gewoon een heel lelijk circuit ook. Hè? En de race zelf was ook niet bijster spannend. Er waren wat, laten we zeggen, een paar voorspelbare inhoudacties. En gelukkig was er altijd nog de clown van de dag in de vorm van Stroll. Die maakte het toch wel weer een beetje grappig allemaal. Maar ik vond het een relatief saaie race, als ik heel eerlijk ben.
Voordat we doorgaan naar het volgende onderwerp. Kijkers, heel veel van jullie die kijken deze video, maar die zijn niet geabonneerd op ons YouTube.
Kan dat toch?
Ja, ik snap het ook niet.
Waarom zou je niet abonneren? Het is gewoon gratis, hè?
Het is gewoon gratis. Dus abonneer je vooral en dan kijk jij vooral voortaan de F1 Vandaag direct als hij live staat. Ja, ik moet me daar toch ook wel enigszins bij aansluiten. Tim, waarom was het dan misschien wel een leuke race?
Ik denk vooral dat je gewoon een heel leuk weekend overal hebt gehad. Weet je? Zo kijk ik er meer naar. En een race kan dan ups en downs hebben. Maar ook de race vond ik op zichzelf niet heel saai. Het was misschien niet de meest spectaculaire van allemaal. Maar met Perez had je toch nog wel het een en ander wat er gebeurde. De strategische keuze van Ferrari, van McLaren. Nog eens die naar P2 rijdt. Maar ja, wat ik zeg, voornamelijk het weekend. Hè, daar heb ik het vooraf veel over gehad. En wat het interessant hier maakte, was dat je hier 5 jaar niet was geweest. Dat je een sprintweekend had, waardoor ze weinig tijd hadden om alle nieuwe dingen van het circuit, van de wagen, van de banden, hier te kunnen testen. Dat je daardoor wel een beetje chaos zou krijgen. Nou, dat heb je met de sprint shootout gekregen, met sprint race uiteindelijk ook gekregen. Dus ik denk dat je daarbij wel gewoon als geheel een heel mooi weekend hebt gehad.
Ja, daar ben ik het mee eens. Ik vind deze spin vind ik uitstekend. Dat als geheel, als weekend, was het echt wel bijzonder entertaining. En ik vond ook wel, het werd ook wel goed in beeld gebracht. Het werd ook een beetje spannender gemaakt. Bijvoorbeeld die Guanyu Zhou, die op een gegeven moment, het leek wel alsof hij een soort Mario Kart door het veld heen aan het scheuren was. En dan riep hij op het einde nog, en nu gaan we voor Gasly. En nou ja, 5 ronden later reed hij nog steeds 5 seconden achter Gasly. Vond ik toch ook, ik heb me wel entertained. Ik heb me wel vermaakt bij het raceweekend. Dus ik ben het wel met Tim eens. De spin is goed. Het was een leuk raceweekend. Ja.
Het was ook wel een beetje bijna een beetje Felipe Massa-achtig einde, hè, voor Guanyu op het einde. Het huilen op de grid. Vonden jullie niet?
Nee, ik vond het te bizar voor woorden. ik ga nu weer even compleet de andere kant op slaan, maar het is natuurlijk te belachelijk voor woorden dat je iemand die P14 eindigt een speciale plek geeft op de grid. Kijk, we hebben het in het verleden gehad met Webber die op het podium mocht komen in Australië, omdat ze met Minardi vijfde of zesde werden, even uit mijn hoofd. Mm-hmm. Ja, dat vind ik, dat was in die tijd een bijzondere prestatie. We hebben het gehad met Takuma Sato in Japan. Bijzondere prestatie. Maar hij werd 14e. Bottas reed in de punten toen hij uitviel met zijn motorprobleem. Hij werd 14e.
Ik wilde net zeggen, hij werd ook extreem geholpen door het uitvallen van Bottas. Dat was natuurlijk helemaal mooi geweest dat hij die pathetische vertoning had gedaan terwijl Bottas in de punten was geëindigd.
Ja, en dat was ook het hele weekend al zo. Hè? Want in de sprint shootout en in sprintrace eindigde die je dan uiteindelijk wel voor Bottas door een goede start. Maar ook in de kwalificatie werd hij finaal onder oren gereden door Bottas. Dus ja, hoezo kon je dit vieren? En ja, dat hij dan emotioneel wordt omdat al die fans zingen zijn naam scanderen. Ja, dat begrijp ik dan nog erg. Maar ik vond het echt buiten alle proporties.
Oké. Okay. Nou, hey jongens, dan moeten we denk ik, ja, als we dan even beginnen bij het begin van de race. Of nou ja, het begin. Eigenlijk het einde. Verstappen. Ja, wederom eigenlijk misschien wel een vernedering. Zo hebben we het ook gekoppeld op de website. Een vernedering voor de rest van het veld, hè? Tim, er is de afgelopen 24 uur veel over geschreven. Maar jij bent echt in de data gedoken. Vertel, waarom was het echt een vernedering?
Ja, dat zag je natuurlijk op het eerste oog al. Hè? Kijk, op een gegeven moment kom je ook wel superlatieve tekort ondertussen. Hè, als Verstappen wint. Maar een vernedering paste er nu wel gewoon bij. Omdat je eigenlijk vanaf de sprintrace al... Hè, hoe die wint, was al pijnlijk. Hè? Vanaf P4 naar P1 rijden in 9 rondes. En vervolgens nog 13 seconden voorsprong hebben om te winnen. Toen dacht je nog van... Nou, zal dat hebben gelegen aan Alonso die de trulietrein eer aandeed. Maar vervolgens krijg je die Grand Prix... En die zet hij gewoon volledig naar zijn hand. Eerst al een megagat rijden naar de weg van Perez. Dan krijg je die 2 safety car herstart. Ook die doet hij perfect. Ik kan me geen slechte herstart meer van hem herinneren. Nee. Ook die is gewoon weer top. Ook de start trouwens. Hè, want Perez' start gaat altijd slecht. Mm-hmm. Norris' start gaat slecht bij een sprintrace. Maar bij Verstappen gaat hij nu al jarenlang goed. Daar hadden ze in het begin met de Honda-motor natuurlijk nog wel wat problemen mee. Dus dat doet hij perfect. Ja, hij rijdt gewoon mega ver weg. En ik ben inderdaad even die data ingedoken. Van ja, hoeveel sneller was hij nou echt? Want dat raakt dan een beetje vertekend... omdat je dan die 2 safety cars hebt... en het veld weer dichter bij elkaar komt. Mm-hmm. Maar uiteindelijk was hij in die eerste stint... vanaf het moment dat Perez Alonso voorbij was... was hij in die eerste stint al een halve seconde sneller dan Perez per ronde. Dus reed hij alleen maar weg. Vervolgens krijgt Norris even de kans na die tweede herstart... van oké, heb jij de pace... Ook meer dan een halve seconde per ronde trager dan Verstappen. En op het moment dat Perez in de slotfase van de race op P3 komt te liggen... had 7 rondes nodig om Leclerc in te halen. Dat was eigenlijk al punt 1. Dan komt hij op P3 te liggen. Nou, hij is al niet in staat om Norris bij te halen. Hij heeft in die... ben ik even het aantal kwijt. Volgens mij 18 rondes ging het om. 18 rondes heeft hij de tijd om Norris bij te halen. Nou, doe eens een gokje. Ik weet niet of jullie het stuk al hebben gelezen. Maar hoeveel tijd won hij, denk je, in die 18 rondes? Ja. 3/10. 3/10 won hij. En in diezelfde tijd, in diezelfde 18 rondes, verloor hij ook weer een halve seconde per ronde op Verstappen. In hetzelfde materiaal. Het is gewoon echt een vernedering van de concurrentie. Het is echt bizar wat hij aan het doen is.
Ja, het is op zich voor ons ook wel pijnlijk om bij deze te moeten bekennen dat we je artikel niet gelezen hebben. Sorry, Tim. Maar ja, het is... wat je zegt, je komt superlatieve tekort. Hij is een paar keer in beeld geweest. 1 keertje bij het wegrijden van de rest. En 1 keertje toen hij over de finish kwam. En nog even toen hij een pitstop maakte. Maar wat het bizarre is, het ziet er zo normaal uit. Je neemt het gewoon al als een soort van gegeven. Verstappen heeft gewonnen. Maar het gebeurt inderdaad met zo'n ontzettende... overmacht. Dat is bijna niet voor te stellen voor andere coureurs hoe demotiverend dat moet zijn. Dus heb je het dan over een vernedering? Ja, dan heb je het echt over een vernedering. Want ja, ik denk niet dat Norris überhaupt ooit het idee heeft gehad dat hij in de buurt ging komen. Maar als hij dat al eventjes heeft gehad, dan is dat heel snel vervlogen. En ja, dat verschil met Perez is wel weer heel erg pijnlijk. Maar ja, dat weten we inmiddels en we accepteren het gewoon zoals het is. Maar overigens, ja... dat hij dan ook niet tweede wordt. Ik geloof dat Kravets, onze grote Britse vriend van Sky, daar wel een verklaring voor had, toch? Dat die auto is echt wel helemaal voor Verstappen gemaakt, was zijn verklaring, toch?
Ja, maar Kravets heeft er ook wel een handje van om Abu Dhabi 2021 in ieder TED Notesboek terug te laten komen. Dus ja, ik heb toch het idee dat Kravets af en toe een andere agenda heeft dan je zou verwachten van een objectieve journalist.
Hey, dan wil ik het ook even hebben over andere opmerking vanuit de Britse hoek. Lando Norris die heeft zich ondertussen ook uitgelaten over de performance van Max Verstappen. En komt daar eigenlijk wel mee met een interessante uitspraak. Nou goed, we weten allemaal, de twee zijn best wel vrienden van elkaar, volgens mij. En ja, die zei het volgende. Als je dezelfde coureur steeds ziet winnen zonder gevecht, dan wordt dat saai en dat is begrijpelijk. Het is frustrerend voor de mensen die kijken, maar dat is de sport. Het is altijd al zo geweest. De dominantie is nu wel groter dan we ooit hebben gezien. Dus dat is nooit goed om mee te maken. De enige races die leuk waren, waren degene waar Max niet aan meedeed. Kortom, Norris vindt de Formule 1 saai door Max. Ja, heeft hij daarbij een punt?
Ja, dat vind ik niet hoor. Kijk, ik vond het geen bijster interessante race. Maar het heeft met heel veel meer aspecten te maken. Met een heel andere context dan alleen Max Verstappen. Kijk, ik had deze race had ik ook gewoon met heel veel plezier gekeken. Als ik alleen maar Max Verstappen on board had gezien. Dus kijk, als je echt van racen houdt. En je ziet dit allemaal gebeuren. En je race toch weer eventjes een Grand Prix. Natuurlijk geniet je daarvan. En natuurlijk is het heerlijk om naar te kijken. Maar ja, de afgelopen jaren hebben we natuurlijk ook heel veel... laten we zeggen, jonge of nieuwe aanwas gezien. Mensen die denken dat elk jaar zo spannend is als 2021. Ja, dat is natuurlijk niet. Maar je kijkt, in ieder geval ik niet... je kijkt niet alleen voor die manier van spanning. Er zijn heel veel dingen die tegelijkertijd plaatsvinden op de baan... naast de baan. Het feit dat die gasten zo ontzettend goed zijn in het besturen van een auto is op zichzelf natuurlijk echt al wel prijzenswaardig. En ja, daar kijk ik toch met heel veel plezier naar, hoor. En dat had ik ook in de tijd dat Michael Schumacher zo vreselijk goed was. Iets minder in de tijd dat Hamilton zo goed was, moet ik er wel heel eerlijk bij zeggen. Maar dat was, ja, die reden ook wel heel erg ver vooraan. Ja. Nee, er zullen vast heel veel mensen zijn die het allemaal wat saaier vinden. Maar ik vind het nog steeds hartstikke leuk om te kijken. En ik vond het vooral omdat ik gewoon het circuit in China zo saai vind om naar te kijken. Dat was het enige wat ik erop tegen heb.
Ja, ik vind het eigenlijk te bizar voor woorden dat Norris dit durft te zeggen. Want als er iemand is die niet verantwoordelijk is voor het feit dat de F1 saai is, dan zijn het Verstappen en Red Bull. Iedereen, behalve dat duo, is verantwoordelijk voor dat de Formule 1 saai is. Als je dat al zou vinden, hè, want ik ben met Gando eens dat de Formule 1 niet saai is. Als je dat al zou vinden, dan is juist Norris en juist de McLaren degene die verantwoordelijk is voor het feit dat de Formule 1 saai is. Want zij zijn niet in staat geweest om een wagen te bouwen die net zo snel is als de Red Bull. Norris... als we dan even inzoomen en misschien dat hij even zelf een spiegel voor zijn hoofd kan houden. Als we het hebben over Norris, maar ook over alle andere coureurs, er is geen enkele andere coureur die net zo constant het maximale heeft gepresteerd, elk weekend gemaximaliseerd heeft als Verstappen. Niemand heeft dat hem na kunnen doen. En dan kun je zeggen, ja, nu is dat makkelijk. Want dat is natuurlijk ook dat bijzinnetje in de uitspraak van Norris. Van, ja, we hebben te maken met een van de beste coureurs van dit moment. Maar hij zegt er ook bij, in de beste wagen van dit moment. En dat is een dodelijke combinatie. Daarmee zegt hij, Verstappen wint omdat hij snel is. Maar voornamelijk omdat hij een snelle wagen heeft. En dat is bullshit, want dat gaat hand in hand. Verstappen heeft vanaf 2018... Grand Prix Canada, echt een knop omgezet. Ik hoef niet meer altijd alles of niets. Ik hoef niet meer elke sessie nummer 1 te zijn. Nee, ik moet elke sessie gaan maximaliseren. Dat is mijn doel. En dat heeft hij vanaf Grand Prix van Canada 2018 gedaan. En daar is hij nooit meer mee gestopt. Dat is hij niet pas gaan doen sinds hij een dominante wagen heeft. En als je dan gaat kijken naar Norris, en ook als je gaat kijken naar alle andere concurrenten, nou, neem het weekend van Norris maar. Sprint shootout. Top. We hebben hem nog besproken op vrijdag. Dat hij eigenlijk wel een stapje had gezet. In die regen. 1,2 seconden weg. Pol gepakt. Komt de sprintrace. En dan gooit gewoon weer een goed resultaat. Plus punten. Weg in de eerste bocht. Nou, dat is Verstappen sinds Canada 2018 niet meer overkomen, hoor. Nee. Dus kijk in de spiegel.
Daarbij komt natuurlijk ook dat je kijkt sport juist om mensen te zien excelleren. En in het geval van Formule 1 om mens en machine te zien excelleren. En Max Verstappen is zo ver in dat proces dat eigenlijk, ja, het woord perfectie, dat is hier vooruitgevonden. Misschien dat het van een afstandje, als je er even snel naar kijkt, ziet dat het er misschien saai uit. Maar als je daarop inzoomt, dan kun je alleen maar onder de indruk zijn en geprikkeld door, oké, dit is dus mogelijk. Dit was nog niet eerder mogelijk in de Formule 1 om zo gemaximaliseerd, zo perfect te presteren. Ja, natuurlijk, daar kun je toch alleen maar van genieten. In ieder geval, ik kan er alleen maar van genieten.
Ja, en je
maar
gaat
het helpt wel omdat het Verstappen is.
Ja, maar je gaat als Norris zijnde ook voorbij aan het feit wat voor rol een coureur heeft in het hele ontwikkelingsproces van zo'n wagen. Mm-hmm. Vraag het aan een Newey, vraag het aan een Pierre Wachier. Ze hebben die coureur nodig om zo'n dominante wagen te bouwen als dat ze nu hebben. Dus Verstappen is al vanaf 2016 bezig met zijn feedback om die wagen steeds beter en beter en beter te maken. En tuurlijk hebben Newey en zijn team in 2022 een hele goede wagen neergezet met die reglementen. Maar die wagen is zo'n monster. Die wagen, die RB19 van vorig jaar en de RB20 van dit jaar,
dankzij
is zo'n monster door de feedback van Verstappen. Omdat Verstappen precies weet aan te geven waar die wagen beter in moet worden. En Norris zit ook al 6 jaar bij McLaren. McLaren haalt niet voor niets Oscar Piastri als vervanger van Ricciardo, want ze zochten een uitdaging voor Norris, want anders presteert hij niet maximaal. Zegt ook iets over hoe ze denken over Norris. Nou, presteert nu prima. Maar ergens mist McLaren natuurlijk nog dat stukje richting de top. Ja, en dat kan liggen aan personeel aan de top. Maar het gaat wel hand in hand. Dus ook de coureur speelt daar een belangrijke rol in. En ik vind dat hij daar heel makkelijk aan voorbij gaat.
Nou, dat heb je goed duidelijk gemaakt.
Hey, morgen te lezen in een column op gpblog.com.
Mooie schaamteloze promotie.
Daar doe ik graag in.
Dan, nou ja, Verstappen, we hadden het erover. Je legt net eigenlijk haarfijn uit waarom hij hot property is in de Formule 1. En dat werd dit weekend natuurlijk ook weer duidelijk. Want als er één team is naast Red Bull, of laten we zeggen één iemand naast Red Bull, keihard loopt, ja, op zijn manier stiekem loopt te trekken aan Max Verstappen, dan is het natuurlijk Toto Wolff. Die deed afgelopen weekend weer een aantal opvallende uitspraken over de mogelijke komst of de mogelijkheid dat Max Verstappen toch de overstap zou maken naar Mercedes. Die zei: als ik Max was, zou ik bij Red Bull blijven in 2025. Maar ik ben Max niet. En zoals ik al zei, ik ben slecht in het verkopen van dingen. Maar omdat het de snelste auto is, zeg ik dat. Maar er zijn ook andere factoren. Als je er heel rationeel naar kijkt, dan zien we de snelste auto in handen van de snelste coureur. Voor simpele zielen zou dat misschien de enige reden kunnen zijn. Maar er zijn mensen met meer diepgang en die ook naar andere factoren kijken. En ik denk dat Max zo iemand is. Ja.
Hey, jij zegt nog dat hij stiekem aan Max aan het trekken is. Volgens mij is hij redelijk publiekelijk bezig met een touw hem er binnen te halen. Ja, dat er gesprekken geweest zijn, dat is inmiddels duidelijk. Dat de interesse wederzijds is, dat hebben ze natuurlijk ook wel duidelijk gemaakt. En dat die interesse van Mercedes wordt gebruikt om een bepaald politiek spel binnen Red Bull nog eens een keertje op te hitsen. Dat is ook duidelijk. En dat Wolff dat op zichzelf alle de moeite waard vindt, is ook duidelijk. Dus ja, wat moeten we daar verder van vinden, Sebas? Ja, het is een politicus, die man, dat weten we.
Hij blijft gewoon de kansen grijpen, Wolff. En kijk, hij ruikt bloed. Dat is natuurlijk heel duidelijk. En ik snap ergens wel de frustratie van Horner. Want die was in het mediamoment met de geschreven media, was hij... Je merkt ook dat hij verrast was. Want hij zei van, vragen jullie me dit nou weer? Weer een uitspraak van een paar weken terug. Maar het ging niet om een uitspraak van een paar weken terug. Wolff had het zojuist gezegd. Dus toen was hij ook echt verrast. Heeft hij het nou weer gezegd? En toen woog hij ook zijn woorden enigszins zorgvuldig af. Maar zei natuurlijk wel gewoon heel direct van, ja, bemoeien is met je eigen team. Dat is natuurlijk wel wat Wolff aan het doen is. Door aan Verstappen te blijven trekken. En we hebben het vrijdag natuurlijk ook gezegd. Red Bull, Horner, blijft natuurlijk zelf ook voor zorgen met die uitspraken die hij heeft gedaan over Marco natuurlijk ook op afgelopen weekend. Hij blijft er zelf ook voor zorgen dat hij onrustig is. Verstappen neemt die onrust ook niet helemaal weg, want nog geen enkele keer heeft hij volledig zijn steun uitgesproken, of in ieder geval uitgesproken dat hij 100% zeker bij Red Bull blijft. Hij blijft continu wijzen naar dat contract wat hij heeft. Hij wijst op een relaxte en vredige werkomgeving. Maar geen enkele keer zegt hij, blijf sowieso bij Red Bull. En daardoor blijft het sudderen. En zolang dat blijft sudderen, gaat Toto Wolff blijven stoken. Want die gaat er alles aan doen om Red Bull kapot te maken.
Ja, en Horner is er toch wel van overtuigd, hè? Want dat laat hij weten. Ik kan je verzekeren dat er geen onduidelijkheid bestaat over Max Verstappen, waar hij volgend jaar zal zijn.
Ja, maar die is er wel.
Ja. Ja, hij kan natuurlijk ook niks anders in zijn positie.
Nee, kijk, hij heeft een deal met Verstappen. Alleen hij heeft zelf natuurlijk ook al meermaals aangegeven, ja, als iemand niet wil blijven, dan moet hij ook maar gewoon weggaan. Weet je, hij heeft zelf natuurlijk er ook voor gezorgd dat dat er ruimte voor die speculatie is. En door zo openlijk ook de strijd te blijven voeren met Marco, de grote vriend van Max Verstappen, ja, maak je het natuurlijk niet heel erg makkelijk.
Nee, en laten we dan ook eens...
Het huwelijk borrelt een beetje en dan is er ook nog eens een keer een minnares die publiekelijk aan het flirten is. Ja, het is...
ja, maar laten we dan ook eens even inzoomen dan. Hè, waar dan dus die onduidelijkheid ook over is en wat dan een factor kan zijn voor Verstappen om die overstap te maken. En de afgelopen weken hebben we natuurlijk ook het nieuws naar buiten gebracht dat er onduidelijkheid is en onzekerheid is over het Red Bull Powertrain project. Dus de eigen motor van Red Bull. Horner is daar nu ook voor het eerst wat serieuzer op ingegaan, op die geruchten. Ik ga niet de quotes voorlezen. Kijkers, lees het artikel. Maar eigenlijk komt hij met een heel groot verhaal, waarin hij eigenlijk niet weerspreekt dat het dat het mogelijkerwijs dat het niet helemaal soepel zeg maar verloopt. Het is een heel mooi politiek verhaal dat hij op heel mooi commercieel ingestoken. Maar ja, het is nou niet echt duidelijk dat hij er echt volledig vertrouwen in heeft.
Nee, ja, maar kijk, iedereen weet ondertussen dat Red Bull Powertrains achterloopt. En zoals vaker gezegd, dat is geen grote ramp als je met z'n allen verenigd daar hard aan gaat werken. Alleen dat woordje verenigd is momenteel niet iets wat je kan plakken op Red Bull als een geheel. En dat is het grote probleem van dit moment.
Ja. Ja, en het is natuurlijk ook een gigantisch project. Hè? En het is niet voor niets dat letterlijk de allergrootste autoproducenten ter wereld zich hier echt al helemaal op hebben stuk gebeten. En ja, dat dan een energiedrankjesfabrikant daar weliswaar met de knapste koppen uit de industrie aan gaat beginnen. Dat is op zichzelf natuurlijk al prijzenswaardig en echt een hele, hele grote complimenten waard. Maar ja, dan loop je natuurlijk tegen enorme hordes aan. Dat kan niet anders. Het zou ook ongeloofwaardig zijn als ze zeggen van nou ja, we hebben hem op de testbank gezet en er komt nu ongeveer 2500 pk uit. He, dat zouden we natuurlijk ook niet geloven. Dus ze hebben nog best wel veel tijd. Ik vind het ook, ja, het is heel suf natuurlijk om op te veel roddels te reageren. Dus we kunnen wel reageren op wat Horner zegt. En wat Horner zegt, ja, dat is allemaal volstrekt logisch. Het is een enorm steile leercurve. En daar gaan dingen mis. Dat kan niet anders. Het is een spannend project.
Dan, Gandor, mooi voorzetje waar dingen misgaan. Even terug naar Mercedes. Lewis Hamilton. From hero to zero. En ja, wat is er afgelopen? Dit is echt een rollercoaster geweest die de beste man heeft meegemaakt dit weekend. Of doorgemaakt dit weekend.
Geef hem vrijdag eens een complimentje. Maak hem er een prutsboel van. Nee, dat leek echt helemaal nergens op, hè?
Ja, vooral gewoon wat we al vaker hebben besproken. Als hij een lekkere wagen heeft en hij voelt het goed, wat hij natuurlijk in de sprint shootout en sprintrace had, dan rijdt hij top. En dan laat hij echt nog zien van, hey, ik kan het nog. Vorig jaar ook wel een paar van dat soort momenten gezien. Maar als die wagen er niet is, op het moment dat hij niet lekker in zijn vel zit, op het moment dat hij er geen zin in heeft, dan krijg je dit. En dat is dan gewoon zo'n slechte coureur opeens. Terwijl dat is hij natuurlijk niet. Maar hij geeft het gewoon op. En weet je, over de boordradio, dat aan één stuk van klagen van hem, ja, daar word je dan op een gegeven moment wel moe van. En dan heb je wel zoiets van, ja joh, ga alsjeblieft gewoon even met de sabbatical. Zet iemand anders in die wagen. Want
geef Kimi Antonelli misschien even een paar races de kans.
Nou ja, je zou bijna dat gaan voorstellen. Maar dit heeft natuurlijk geen zin. En we hebben het vaker benoemd. Maar dit gaat hem natuurlijk ook nooit helpen als hij straks bij Ferrari instapt. Want dan heb je gewoon een jaar stilgestaan.
Ja, is natuurlijk wel. Je stelt wel heel erg de vraag van, heeft hij er al met de pet naar gehoord? Heeft hij er echt gewoon geen zin meer in? En dat doet me een beetje denken aan of het 2 jaar geleden, geloof ik, toen in Spanje, dat hij zei van ja, moeten we de auto niet gewoon maar aan de kant zetten? Overigens heeft hij zichzelf dat jaar echt wel goed opgericht. Dus dat kan hij heus wel, de energie in zichzelf terugvinden. Maar ja, je is er echt naar te kijken van, heeft hij er echt gewoon geen zin meer in? Is het zo? Is het echt zo, sir?
Zou het misschien aan het chassis liggen?
Ja, nou ja, het schijnt wonderen te doen voor zeker Australiër. Maar het is gewoon pijnlijk om te zien. En natuurlijk gewoon de prestatie van Mercedes als geheel ook. Hè, want uiteindelijk zijn ze op dit moment gewoon het vijfde team. Hè, waar het niet dat er één kluns rijdt bij het werkelijke in potentie vierde team. Maar eigenlijk zijn ze gewoon het vijfde team. En dat is natuurlijk wel dat je zowel Aston Martin als McLaren, als Mercedes, als fabrieksteam, weten ze alleen Williams als klant achter zich te houden. Nou, dat is op dit moment niet zo'n knappe prestatie. Ja. Dus ja, ik vind dat is wel pijnlijk, hoor. En het feit dat ze gewoon zo weinig van die wagen hebben begrepen, zo weinig stappen voorwaarts hebben gemaakt. Ja, als je dan hebt over ontwikkeling en dat stukje Norris, ja, je kan Mercedes met al hun middelen, al hun knappe koppen, twee normaal gesproken toch best wel sterke coureurs, hè, toch wel hoog aangeschreven. Ja, als je met al die mensen bij elkaar zit en dit is dan wat je op de plank legt, waarmee je zoveel slechter bent dan Red Bull en Verstappen. Ja, Dan zou ik als bestuur van Mercedes toch achter je oren krabben waar al dat geld heen is gegaan.
Ja, en ook dat er gewoon geen stijgende lijn in zit. Kijk, bij sommige teams kun je nog zeggen, nou, die hebben gewoon minder cash ter beschikking. Of die hebben minder middelen ter beschikking. Of die hebben inderdaad mindere coureurs. Maar ze rijden gewoon naar achteren toe. En met hun budgetten is dat wel echt een hele, hele, hele zwakke prestatie.
Nou, wat je zegt, en dan maak ik misschien een bruggetje naar het volgende team, maar weet je, bij en McLaren en bij Ferrari zie je wel een duidelijk stijgende lijn. Kijk, bij Ferrari is dat budget natuurlijk ook beschikbaar, alleen die hebben een switch gemaakt van Binotto, die gewoon een hele slechte beurt heeft gemaakt toen ze in 2022 begonnen aan deze reglementen, naar Vasseur in 2023. En je ziet onder Vasseur dat ze stapsgewijs steeds meer een raceteam worden en echt vooruitgang boeken. En in 25, 26 hoop je dat ze dan straks weer mee gaan doen om de wereldtitel. Bij McLaren idem dito. Weet je, daar hebben ze veel geïnvesteerd in een nieuwe windtunnel, in de fabriek om mee te kunnen op het niveau van die topteams. Maar bij Mercedes zijn al die middelen en faciliteiten er al, zijn al die mensen er al. En ja, dit zie je inderdaad gewoon geen stijgende lijn. En dat ja, moet toch voor een Toto Wolff wel een vervelende situatie zijn.
Ja, en als ik nog iets over Ferrari mag zeggen. Ook complimenten voor hun tactiek de afgelopen races. Dat was natuurlijk een enorm zwak punt. Maar wat Vasseur er wel heeft ingebracht, is dat ze ook tactisch weer gewoon de juiste keuzes maken. Wat ik vooral vorige race overigens in Suzuka heel erg imponerend vond. Maar deze race, ja, ze zaten er niet echt bij. Het is een beetje gek om te zien eigenlijk. Alsof die auto niet echt met dat circuit matchte.
Het leek een beetje een off-weekend.
Het leek een beetje een off-weekend, ja. Maar goed, bij hun heb je nu wel weer het vertrouwen dat ze de volgende keer wel gewoon weer bijstaan. Dat
ja,
kun je
en toch maximaliseren zij ook voor hun kwaliteiten dit weekend. Want ze worden gewoon vierde en vijfde. Ja. Staan daarmee voor Oscar Piastri, die eigenlijk dichter bij Norris had moeten zitten, hè, ondanks schade aan zijn wagen. Staan voor een Russell die daar nog redelijk bij in de buurt zat. Heel veel meer dan dit zat er niet in voor ze. En dan is inderdaad ook gewoon die strategie on point. Weet je, met de virtual safety car zaten ze direct bovenop. Ja, dat is wel eens jaren anders geweest. Dus ja, zeker. Een goede stap vooruit voor dat team.
Ik probeer even te racen in mijn hersens wie dat ook weer zijn. Maar je had natuurlijk een vrij lang die virtual safety car en de safety car. Toen was die op een gegeven moment was die klaar. Nou, toen kwam er heel snel weer eentje. En vlak daarna ging iemand de pits in. Ik weet niet meer precies wat het was. Misschien dat jullie dat weer weten. Maar ik dacht echt van, jullie hebben dus gewoon, het is het 15 rondes achter een safety car gereden. Jullie hebben geen enkel moment gedacht, nou, weet je, laten we die gozer eens naar binnen halen. En 4-5 rondes nadat die auto naar binnen was, dachten ze, hey, ja, die gasten hebben eigenlijk wel nieuwe banden nodig. Laten we maar toch komen. Ik probeer te racen in mijn hoofd wie het ook weer was. Maar ik heb echt zitten gieren van het lachen. Weet je, zal die gast waar zijn die dan nog de pitstraat in moet rijden? En dan denk je toch ook, jongens, zoek het uit.
Ja, we horen hier aan het eind van de tafel van regisseur Thierry van dienst vandaag dat het Lance Stroll zou zijn.
Stroll, zou heel goed kunnen.
Dan komen we zo. Dat is het klapstuk voor het einde van deze aflevering. Hey jongens, jullie hebben Ferrari inderdaad er al goed voor mij ingegooid. Dus een bruggetje is niet nodig. Inderdaad, we bespreken net al de hele tijd. Ferrari heeft echt die lijn omhoog gevonden. En die doen het gewoon mega goed. Maar dat creëert misschien ook dan wel toch wel een soort van nieuwe frictie binnen het team. Die er voorgaande jaren wel was. Maar nu extra duidelijk is. Sainz versus Leclerc. Of Leclerc versus Sainz. Het hangt er maar net vanaf wie je, voor wie je juicht. Ik zag afgelopen weekend was er wat te doen op de tribunes. Waarbij Carlos Sainz fans hele grote spandoeken die over de Charles Leclerc tribune heen gingen. Dus er was wat onrust tussen die fans. Maar laten wij het vooral houden op de baan. Er was een hard gevecht tussen de beide heren in de sprintrace. Vasseur was er niet echt fan van. En die zei, ja, het was net iets te veel van het goede. Hoe lang gaat dit dan nog goed?
Ja, goede vraag. De twee coureurs lijken wel echt wel respect voor elkaar te hebben. En ze kunnen ook allebei echt racen. Leclerc heeft natuurlijk wel een grote concurrent in Sainz. Maar heeft ook het grotere contract. Sainz heeft echt iets te bewijzen. Maar is niet per se een super agressieve coureur. Eigenlijk altijd bij elkaar opgeteld vind ik het ontzettend leuk om te zien. Juist dat ze racen. En dat deden ze natuurlijk vorig jaar ook al in Monza tegen elkaar. Fantastisch om te zien. En ze konden het. En ze lieten het zien dat ze er ook plezier in hadden. Ja, doe mij meer van dat soort gevechten. Ik denk niet dat het enorm snel zal exploderen. Dat zal wel meevallen. Daarvoor zijn ze ook gewoon te goed.
Ja, ik denk ook wel dat die nuchterheid van zo'n faceur dan wel helpt. Die het redelijk snel relativeert, bespreekt en weer verder gaat. En ik vond het inderdaad, het werd wat groter gemaakt dan dat het was. Want ergens snapte je Sainz ook wel hoe die raced. Hè? Want hij werd natuurlijk gepiepeld door Alonso, waar je u tegen zei. Die twee zijn natuurlijk ook niet heel super met elkaar. Dus dat zat ook wel een beetje in die rare divebomb van Alonso. Dus je snapte daar ergens Carlos Sainz. Maar ik vond het vooral van de twee coureurs. Hè, we hebben het net dan over het hele team. Maar van beide coureurs toch wel weer allebei wel wat rommelig. Leclerc natuurlijk met die crash in de sprint shootout. Uitgerekend hij weer. En dan Sainz die de muren in vliegt in de kwalificatie.
Maar er vervolgens wel het wel
het resultaat komt er uiteindelijk dan wel uit. Maar van beide blijft het een beetje rommelig. En ik heb dat vorig jaar wel eens opgeschreven. Ja, weet je, allebei ogen ze niet als de man die uiteindelijk straks Verstappen gaat uitdagen. Ja. Wat we net bespreken met Norris.
Die komt volgend jaar.
Ja, met heel veel motivatie komt die volgend jaar richting Ferrari. Ja, kijk, het is sowieso heel lastig. Hè, want die coureur lijkt er überhaupt op dit moment niet in de Formule 1. Iemand die datzelfde niveau kan halen als Verstappen. Maar zij hebben toch alle... Weet je, bij Norris zie ik nog wel stapjes in zijn ontwikkeling. Maar bij Leclerc niet echt. En bij Sainz heb je gewoon het idee dat hij de snelheid net mist. Ja. Dus ja, bij beide heb je toch af en toe wel je vraagtekens of het goed genoeg is.
Ja, nou dan geef je me nu wel echt een perfect bruggetje.
Goed genoeg.
Voor het klapstuk, denk ik, van deze uitzending. Goed genoeg, jongens. Lance Stroll, Daniel Ricciardo versus Lance Stroll. We hebben een... Laat ik het zo zeggen. Daniel Ricciardo zie je niet heel vaak boos na. Het is eigenlijk altijd een beetje een goedlachse kerel. Maar zoals we hem nu hebben gezien bij het persvierkantje en ook in de camera. Ja, het leek wel echt, het vuur stond al in zijn ogen. Het leek alsof hij elk moment kon exploderen. Er is hier heel veel over geschreven, heel veel over gezegd. Jongens, nog een keer. Waarom was dit zo'n domme actie van Stroll?
Nou, ik vond vooral wat je zegt van Ricciardo... De mate waarin hij agressiever werd met het interview. Want zeg maar... De situatie is, die coureur die gaat eerst terug naar zijn team, gaat de beelden bekijken. Nou, kom dan een beetje tot rust. Ga dan naar het vierkantje. En dan begin je met de tv. Nou, en bij F1 TV en bij Viaplay werd hij eigenlijk al gedurende die interviews geïrriteerd. Omdat hij natuurlijk werd geconfronteerd met het feit dat Stroll de schuld aan hem gaf. Ja. En vooral de schuld toewees aan het feit dat er mensen voor hem hadden geremd. Want hoe durf je voor een herpin? Dus hij werd bozer en bozer met dat interview. Maar vervolgens komt hij dan bij de geschreven media. Dat vak je dan voor de geschreven media. Nou, dan heeft hij die hele tv-crew al gehad. En dan komt hij bij de geschreven media. En daar is hij vervolgens gewoon helemaal kwijt. En fuck that guy. Ik ben er helemaal klaar mee. Hij was er helemaal klaar mee. Gewoon omdat hij natuurlijk steeds meer doorkreeg hoe Stroll erin stond. En vooral die hele houding van Stroll is natuurlijk te bizar voor woorden.
Ja, maar los daarvan, hè, van Stroll zo. Het is natuurlijk ook gewoon ongelooflijk pijnlijk. Als je kijkt, we hebben natuurlijk de afgelopen weken zijn behoorlijk streng geweest voor Daniel Ricciardo. Het leek erop alsof hij dit weekend toch wel ergens zijn draai had gevonden. Het zag er gewoon goed uit. Dus, en voor hem zijn dit soort weekends zijn natuurlijk mega belangrijk om gewoon te zorgen, om eventjes een mannetje te staan. Om te zeggen, jongens, ik ben er gewoon nog steeds. Ik ben Daniel Ricciardo. Ik hoor thuis in de Formule 1. Ja, en dan word je er inderdaad... Nou goed, laten we maar los gaan, jongens. Dan word je er uitgetikt op een manier... Oh, Gander, wat is jouw first take hierover?
Nou, kijk, het is natuurlijk goed om even de situatie te analyseren... wat daar nou precies gebeurt. Hè? Verstappen kan als leider van het stel... kan hij ongeveer de snelheid zetten. Maar wat je zeker weet... is dat iedereen erachter harder moet gaan remmen. Nou, dat gaat een beetje mis op het moment dus... dat Alonso vol in de ankers moet. Tegelijkertijd mag je hem nog niet inhalen. En daar begint een soort, hoe noem je dat, als een soort kettingbotsing tussen die lui. En iedereen reageert op tijd en reageert adequaat om ervoor te zorgen dat hij niet oplet. Of dat er niemand echt tegen elkaar aanrijdt. En dan krijg je Lance Stroll, die eigenlijk al met zijn hoofd bij de uitgang van die bocht zit. En dus eigenlijk gewoon te laat reageert op wat er voor hem gebeurt. En dat doet hij niet een klein beetje. Maar dat doet hij veel te laat. En dat doet hij op een punt waarvan je echt weet dat het daar een opstopping gaat worden. Dus het is in die zin volstrekt onbegrijpelijk. Ondanks het feit dat je natuurlijk wel kunt zeggen van ja, ze reden ook wel heel langzaam. Ze draaiden praktisch stationair toen ze die bocht inkwamen. Maar ja, je moet daar verwachten dat er iets onverwachts gaat gebeuren. Daar moet je scherp op zijn. En dat is Stroll overduidelijk niet. En dat Stroll vervolgens, die ramt natuurlijk gewoon naar binnen bij Ricciardo. En Ricciardo is ook, die draait gewoon een lekker raceweekend. Die staat enorm onder druk. Die weet wat er bij RB gaat gebeuren als hij nog een paar races echt slecht presteert. Dus die is echt gebrand om te winnen. En dan wordt hij zo gerear-end door die Stroll. En die Stroll die gaat dan een beetje van, ach, maakt mij het eigenlijk allemaal uit. En natuurlijk is die gast pislink erop. Ondanks het feit dat, kijk, het is ook niet helemaal een unicum, hè, dat auto's op deze manier tegen elkaar aanrijden. Maar het is wel gewoon echt wel heel sloom. En je zou normaal gezien.
Ja, want dan kijken we eventjes naar de reacties online. Ja, nou, reacties, laat hem samenvatten. Eigenlijk is het internet gewoon klaar. Het gehele internet is klaar met Lance Stroll. Een schande voor de sport. Ja, als je naar de actie van afgelopen weekend kijkt. Tim, je hebt er een hele column aan over geschreven. Ben je het daarmee eens?
zou je denken? Nou ja, kijk. Kijk, sportief gezien, hè, inderdaad, dat gebeurt wel eens dit soort momenten. Maar Stroll zit gewoon te slapen. Ik zag een reactie ergens op de site die zei van ja, hij zat waarschijnlijk op zijn telefoon toen dat moment gebeurde. Maar weet je, Ricciardo omschreef het perfect. In die situatie let je alleen op de coureur voor je. Want je mag niet inhalen. Dus het enige wat je moet doen is op de coureur voor je letten. Dat doet hij niet. Hij kijkt de bocht in. Heeft totaal niet door dat er voor hem geremd wordt. En dan ligt het aan degene die voor hem remmen. Nou, dat is al te bezopen voor woorden. Maar je merkt gewoon, en dat is wat ik op heb geschreven, dat iedereen, ondertussen echt iedereen in de Formule 1, hem niet meer serieus neemt. Uitkotst of al uitlacht. Je zag het natuurlijk perfect in die green room. Norris en Verstappen zien voor het eerst dat beeld. En je ziet Verstappen gewoon oprecht in de lach schieten. En vervolgens gaat die hand voor de mond van, oh shit, er zit een camera, dit mag ik eigenlijk niet doen. En die Norris, die grinnikt, die heeft dat door. En die zegt ook, ja, net Kwiat, hè? Dus de link met de torpedo wordt al gemaakt. Dus die lachen hem al uit. En dat is iets, de coureurs nemen hem al niet meer serieus, die lachen om hem. Teambazen zijn net zo. Toto Wolff doet, volgens mij was het na de sprint shootout, of na de sprint race, heeft hij een interview. En wie er mee gaan doen om de kwalificatie, voor de hoogste plek in de kwalificatie. En dan noemt hij, nou, Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren en Alonso. Ja, dat zegt alles wat je moet weten over hoe ze het niet serieus nemen. En kijk, de media, die is al lang al klaar met Lance Stroll. Want hoe hij zich gedraagt voor de camera, wat mensen thuis vaak zien voor tv, daar gedraagt hij zich over het algemeen nog netjes. Kijk, Qatar was een dieptepunt. Wat hij voor F1 TV met drie woorden een heel interview afdeed nadat hij een wanprestatie had geleverd. Maar die houding, is gebruikelijk voor Lance Stroll tegenovergeschreven media. Capuchon op, hangende schouder, nergens zin in. En dat team, Aston Martin, doet het af als, ja, hij is verlegen. Maar iedereen weet natuurlijk beter, die jongen is gewoon achterlijk verwend. En dat zie je binnen het hele team natuurlijk nu ook gebeuren. Zo'n Lawrence Stroll, die verdedigt hem natuurlijk, wat logisch is. Maar Mike Craig, ja, fantastische coureur. Ja, we gaan zo zitten over zijn nieuwe contract. Alonso in de persconferentie. Ja, Lance Stroll, die is soms wat gevoeliger dan dat ik ben met de wagen. Die voelt dat soms gewoon wat beter. Lulkoek natuurlijk allemaal. Ze krijgen betaald door Aston Martin, door papa Lawrence. En Lance gaat gewoon schat weer een nieuw contract krijgen. En ja, het is te bezopen voor woorden. Ja, wat ik zeg, iedereen is klaar met hem. Maar ja, hij gaat toch niet weg. Dus, tot, ja.
Tot zover de verbale karaktermoord van. Maar denk, even daar nog aan toevoegende. Hij kost het team natuurlijk ook heel veel geld. Afgezien van het aanzien en inderdaad de sponsorcontracten. Hij kost het team ook gewoon heel veel geld. Vorig jaar was Aston Martin gewoon een vierde of misschien zelfs derde geworden als ze een capabele coureur naast Alonso hadden gehad. Dat zijn ze niet geworden. Ze zijn vijfde geworden. Op, het was toch weer 20 punten achterstand of zo van McLaren. Dat had eigenlijk niet gemogen. En dit jaar zet die trend ook weer voort. Dat moet je als topteam absoluut niet willen.
Nou goed jongens, ik ga even ingrijpen. Want voordat we weer 10 minuten lang, wat zeg ik, 10 minuten, misschien wel langer Lance Stroll gaan afzeiken. Het is natuurlijk heel makkelijk om iemand die op de grond ligt, om daar nog flink op te gaan trappen. Dus dat bewaren we weer voor aankomende woensdag. Voor deze kijkers, bedankt voor het kijken. Aankomende woensdag, zoals ik al net zei, zijn we weer terug met een nieuwe F1 Vandaag. En ja, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en tot dan.